Mama en papa hebben het verteld. Mama huilde en papa ook. Ik huilde ook een beetje. Zo huilden we met drie. Dat voelde een beetje niet fijn en ook een beetje wel fijn.
In de podcastreeks Doodserieus ga ik elke aflevering op zoek naar mensen die een ervaring met de dood hebben en hoe zij hiermee omgaan. Welkom.
Mijn naam is Thomas Bruiland, ik ben 46 jaar en mijn link met de dood is in 2016 zijn wij onze zoon Lucas op 7-jarige leeftijd verloren aan kanker. En na zijn overlijden hebben mijn vrouw en ik een boekje uitgebracht met als titel Nooit meer beter. We wisten eigenlijk redelijk lang op voorhand, ik bedoel lang voor Lucas echt overleden is, wisten we al dat hij zou overlijden, dus dat hij ging doodgaan. En ik heb lang gezocht naar een boek om het hem te kunnen vertellen, maar ik vond geen enkel boek dat mij een beetje aanstond, omdat de meeste boeken voor kinderen over de dood gaan over dieren. En Lucas was een jongen die heel nieuwsgierig was, maar die niet echt geïnteresseerd was in sprookjes en verzonnen verhalen. Hij was eigenlijk vooral geïnteresseerd in eigenlijk weetjes. En ik zocht eigenlijk gewoon een boek op zijn niveau waarin de dood letterlijk werd benoemd, om te kunnen aanbrengen, om het onderwerp te kunnen aanbrengen. En ik vond niks. Dus toen heb ik maar op een van mijn slapeloze nachten toen beslist om zelf een verhaaltje te schrijven en daar zelf maar wat tekeningen bij te improviseren. En dat was dan een soort eerste proefversie, vlug gemaakt op de computer. En dat heb ik dan met hem op een bepaald moment voorgelezen. Toen dat het wel heel duidelijk was dat het einde ging naderen. En dat boekje is dan nadien ook wel heel veel gebruikt geweest bij hem op school, in zijn klas, voor zijn klasgenoten te kunnen vertellen dat hij zou doodgaan, ook voor een andere klas te kunnen vertellen. En dat werkte precies op een of andere manier. Dus ontstond, na zijn overlijden ontstond langzaam maar zeker het idee van ja, eigenlijk zouden we dat boekje toch wel eens op een mooiere manier moeten kunnen uitbrengen. Dat ook andere kinderen, andere gezinnen uit andere situaties daar eigenlijk ook van zouden kunnen gebruik maken.
We hebben het boek nu hier voor ons liggen. En op de cover zie je vier mensen die een regenboog tekenen. Wat is eigenlijk de achterliggende boodschap hierachter?
Wel, we hadden bij de ontwikkeling van het boek, we hebben iemand gevonden die eigenlijk prachtige tekeningen heeft gemaakt, een echte kunstenaar. En die heeft daar toch wel maanden, zelfs enkele jaren aan gewerkt. Het was een heel proces. En we hebben heel lang gezocht naar wat willen we op de cover. We hebben ook lang gezocht naar een rode draad. En er zijn eigenlijk twee rode draden in de beelden als je het boek bekijkt. Je hebt enerzijds Api. Dat was Lucas zijn favoriete aap. Die rode draad was heel snel gevonden. Maar dan heb je een tweede rode draad en dat is de regenboog. En de regenboog is een rode draad omdat Lucas eigenlijk zelf op een bepaald moment, als hij in het eerste leerjaar zat, dus een jaar voor zijn overlijden, had hij zelf een briefje geschreven. Hij kon toen al redelijk mooi schrijven tegen het einde van het jaar. En hij had een briefje geschreven met als tekst: Hoi mama en papa, ik vind jullie lief, groetjes Lucas. En op dat briefje, dat moet hij in de klas gemaakt hebben, had hij ook een mooie regenboog getekend met twee mannetjes, grote mannetjes, mama en papa duidelijk, en dan hij daarnaast. En die regenboog, die afbeelding van dat briefje, hebben we ook gebruikt op het herdenkingsbriefje, op het herdenkingskaartje bij zijn begrafenis. En voor ons is dat een beetje zijn testament aan ons, een soort geestelijk testament. Een heel waardevol briefje, bijna een soort boodschap aan ons. De regenboog is sowieso een heel mooi symbool als het gaat over leven en dood. En als hij dan nog zelf die regenboog getekend heeft, dan maakt hem dan nog extra bijzonder. En doorheen het boek loopt die regenboog als een rode draad door de verschillende tekeningen. Hij komt af en toe wel naar boven. En dus moest er een regenboog van voorop. En het boek eindigt met alle personages samen. Dus die moesten dan ook allemaal samen de regenboog kleuren. Dus dat, zo is een beetje geleidelijk aan het idee van dat beeld ontstaan. Wel, we hebben het boek uiteindelijk uitgebracht vanuit het standpunt van Lucas, want oorspronkelijk had ik een andere naam gebruikt. Heette het hoofdpersonage Noah. Maar we hebben het dus vanuit zijn standpunt uiteindelijk opgemaakt, waarbij dat Lucas het boek begint met zichzelf voor te stellen van hallo, ik ben Lucas, ik ben 7 jaar en ik word nooit meer beter. En dan eigenlijk geleidelijk aan eerst het proces van zijn omgaan met die boodschap beschrijft, hè, van verdriet, boosheid, ontkenning enzovoort. En dan heel zijn zoektocht beschrijft van ja, maar wat gaat er nu juist gebeuren met de dood? Wat is de dood en wat is er na de dood? En hoe dat hij het aan iedereen vraagt. En hij krijgt van iedereen een ander antwoord. Hè. Hij vraagt aan zijn mama, aan zijn papa, aan zijn grote zus. En hij komt tot de conclusie, eigenlijk samen met zijn omgeving, van ja, eigenlijk weet niemand het. We weten het niemand en het boek eindigt dan met een soort vaststelling van ja, we weten het eigenlijk allemaal niet. Ieder heeft zijn eigen idee. Maar het belangrijkste voor mij is eigenlijk om nog zo lang mogelijk, zo dicht mogelijk bij iedereen te blijven die ik graag zie. Dus zo krijg je een soort terugkeer naar het begin. Het begint eigenlijk samen met een heel negatieve boodschap. En het eindigt dan eigenlijk samen van ja, maar de liefde en de verbondenheid blijft toch nog het belangrijkste.
Het boek bevat een 28-tal bladzijden met illustratie en tekst. Heb jij eigenlijk een favoriet deel in het boek?
Ja, het favoriete deel voor mij is zeker het begin. Het waar het voor mij allemaal om draait, is natuurlijk het moment waarop dat hij vertelt in het boek, want het is geschreven vanuit het standpunt van Lucas, waarin dat hij vertelt van ja, wat er gebeurde als hij de boodschap kreeg. En ja, ik heb toen bewust heel dubbelzinnig geschreven. Zo, ik zal het even voorlezen. Het is ook de pagina waar dat je 3 delen van gezichten ziet, zodat er een traan die 3 delen van die gezichten verbindt. En de tekst die erbij staat is: mama en papa hebben het verteld. Mama huilde en papa ook. Ik huilde ook een beetje. Zo huilden we met 3. Dat voelde een beetje niet fijn en ook een beetje wel fijn. En dat is mijn favoriete passage, omdat ja, je voelt hier gewoon de 2 polen perfect bij elkaar komen. Dus je hebt enerzijds de tristesse en het treurige en het droevige van de dood en van het niet meer beter worden, maar tegelijk ook de ondertoon van ja, maar we blijven toch verbonden. Dus natuurlijk is het niet fijn om te wenen, maar het feit dat we dat samen kunnen doen, maakt het toch ook wel fijn. Dus in die zin, en dat is ook de leidraad doorheen het boek, ja, het is niet leuk om te moeten praten over de dood, maar het is nog meer niet leuk als we er niet over praten. Dus het is juist door te praten over de dood dat we ons weer verbonden voelen. Dus er zit ook altijd een positieve kant aan. En dat is natuurlijk de hele symboliek van de regenboog natuurlijk. Hè. De regenboog is mooi, maar verwijst ook naar de regen, maar verwijst ook naar de zon. We hebben zeker nog geen reactie ontvangen van ouders die zelf ook een kind verloren hebben of gaan verliezen, terwijl er wel zo'n ouders dit boek reeds hebben gekregen. Er is ondertussen al, het wordt verspreid via Gasthuisberg voor ouders die het nodig hebben. Maar we hebben wel veel reacties gekregen van mensen rondom zo'n ouders en ook van andere ouders die er met hun kinderen mee aan de slag zijn gegaan, los van een verlieservaring. Want het is natuurlijk ook geschreven niet alleen voor als mensen geconfronteerd worden met de dood, maar ook om eigenlijk los van de dood, reeds al op voorhand bijna, preventief reeds is over de dood met een kind te spreken, om het om het juist bespreekbaar te maken en om juist op het spoor te komen van die dubbelheid. Van ja, het is inderdaad niet leuk, de dood. Het is niet leuk om geconfronteerd te zijn met de dood. Maar als we dat samen doen, creëert dat wel een verbondenheid, waardoor dat het draaglijk wordt en waardoor dat we ermee leren leven en leren aanvaarden dat het een deel is van het leven.